Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Jozua 20 en daarvan het tweede vers. Die willen we nogmaals met elkaar lezen. Jozua 20 vers 2 zijn onze tekstwoorden. En de Heere spreekt, spreek tot de kinderen Israëls zeggende, geeft voor uw lieden de vrijsteden waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Boven de preek heb ik gezet, Christus is de ware vrijstad. En dan zien we een drietal zaken. Dan zien we ten eerste de instelling van zo'n vrijstad, dat is naar aanleiding van onze tekst, vers 2. Ten tweede zien we de betekenis van zo'n vrijstad, dat is naar aanleiding van het eerste gedeelte van vers 9. En tenslotte zien we de uitwerking van zo'n vrijstad, dat is naar aanleiding van het laatste gedeelte van vers 9. Christus is de ware vrijstad. De instelling, de betekenis en de uitwerking daarvan. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, ik ben, en dat niet, zeg ik niet om met mezelf te komen, maar ik ben wat herstellende van een val van mijn fiets. Enige weken geleden ben ik tijdens een fietstocht, van mijn dagelijkse fietstochten die ik altijd maak van een uur, in de duinen gevallen. En ik lag op mijn fiets en ik had gekneusde ribben. Been wat opgezet was, wat moeilijk te bewegen was. En niemand was er, ik was daar alleen, lag daar alleen op de grond. Maar ik dacht, één ding, ik moet zo snel mogelijk weer op mijn fiets proberen te komen, zo goed en zo kwaad als dat gaat, en zo snel mogelijk thuis zien te komen. Bij mijn vrouw. Dan ben ik thuis en mevrouw, die zou mij dan kunnen verzorgen. En ik moest er ook aan denken tijdens de voorbereiding van deze preek. Dat zo'n vluchteling, die is ook gedreven, zo'n vluchteling van een ongewilde doodslag. Waar het hier in Jozua 20 over gaat. Zo'n vluchteling, die is daar alles aan gelegen om in die vrijstad te komen. Dat is een drijfveer, dat is een drijf om daar te komen. Als ik daar ben, dan ben ik verlost van de bloedvreker die mij achterna jaagt. En ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 20, dat sluit zeer nauw aan bij de voorgaande hoofdstukken, Jozua 14 tot en met 19. Het is het tweede deel van het Bijbelboek Jozua. En daarin lezen we dat God het volk Israël bevel geeft hoe zij zich in het beloofde land hebben te gedragen. En ook hoe in dat beloofde land, dat land onder de 12 stammen van Israël verdeeld zal worden. En dat is nu gebeurd. Althans, één stam, de stam Levi, die heeft nog geen grondgebied toegewezen gekregen. En daarvoor heeft de Heere een andere regeling getroffen, dat lezen we in hoofdstuk 21. En voordat de Heere die regeling voor de stam Levi bekend maakt, stelt de Heere Israël op de hoogte dat er vrijsteden aangewezen moeten worden in het beloofde land. En dat brengt ons dan, Heere, dat brengt ons, gemeente, bij de eerste gedachte. Christus is de ware vrijstad, de instelling daarvan. Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, geeft voor uw lieden de vrijsteden waarvan ik met u lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Gemeente, kerktelefoon, luisteraars, het volk Israël is de Jordaan overgestoken en ze hebben de besnijdenis toegediend, ze hebben het Pascha gehouden. Alle stammen, op één na, we zeiden het al, die hebben een gebied toegewezen gekregen in het beloofde land. Maar de Heere die wijst, ook lezen we hier in hoofdstuk 20, die zogenaamde vrijsteden aan. En het is niet de eerste keer dat we zoiets horen in de Bijbel. Vrijsteden. De Heere heeft er al gesproken over gesproken tot Mozes in Deuteronomium 19 en Numeri 35. Maar de Heere die hecht er kennelijk veel waarde aan dat Israël goed op de hoogte wordt gesteld van deze bepalingen. En daarom besteedt de Heere daar zo uitvoerig aandacht aan. De Heere die spreekt. Het is niet een verzonnen iets van mensen. Maar het is een sprake Gods. Verder sprak de Heere tot Jozua. Zo begint ons teksthoofdstuk. En jonge vrienden, ja, dan kun je misschien afvragen, is dat dan niet wonderlijk om 6 steden in te stellen waar de doodslager naartoe kon vluchten? Ja, het is zo. Want het is een middel wat door de Heere zelf is ingesteld geworden. En het was geen mensenwerk, niet van Mozes en niet van Aaron. Het was ook geen werk van de 70 oudsten. Zij waren zelfs niet op het idee gekomen om straks, als zij in het beloofde land zijn en onder de wijnstok en onder de vijgenboom zouden zitten, om 6 steden te heiligen, apart te stellen van alle andere steden. En mocht er dan een inwoner zijn die iemand anders per ongeluk zou doden, dan zou zo'n doodslager een veilig heenkomen in zo'n vrijstad kunnen vinden. En elke Israëliet moest ook de namen van die vrijsteden kennen. Dat werd er al op jonge leeftijd ingescherpt. En de richtingaanwijzers naar die vrijsteden, die waren zo gesteld dat zo'n stad in korte tijd van 6,5 uur gaans bereikt zou kunnen worden. Was er iets gebeurd, dan zou zo'n onmoedwillige doodslager met een snelle loop zo'n vrijstad kunnen bereiken. En iedere doodslager, die is verantwoordelijk voor zijn daden. En ligt daarmee ook onder het oordeel van God. En liggen wij alle niet gemeente onder het oordeel van God. Zijn we daar wel eens bij bepaald geworden? Zo gij in het recht wil treden. Heren, wie zal bestaan? Maar dan komt de Heere, want die spreekt, ons zijn heil voor ogen stellen. En daarmee worden al onze bezwaren ontnomen. Zodat er niemand kan zeggen, de Heere die heeft mij geen middel gegeven waardoor ik de welverdiende straf zou kunnen ontgaan en dat ik wederom tot genade zou worden aangenomen. Want zo'n onopzettelijke doodslager, die ging er alles aan doen om in zo'n vrijstad te komen. De Heere die had geboden dat zo iemand moest vluchten voor de bloedwreker, lezen we in vers 3. En jongens en meisjes, bloedvreker. Wie is dat? Wat is dat? Bloedvreker, dat is een bloedverwant. Een vader of een familielid van degene die onopzettelijk is omgekomen. En zodra hij hoorde dat een van de familieleden was omgekomen door de handen van zo'n doodslager, dan mocht hij zich wreken en mocht hij de moordenaar doden. Maar de Heere die had ook een middel gegeven waardoor zo'n onopzettelijke doodslager die straf zou kunnen ontkomen. Bij een opzettelijke doodslag moest na een behoorlijk onderzoek door de Raad van de Oudsten de misdaad met de dood gestraft worden. Dat geldt voor opzettelijke doodslagers. Maar met de onopzettelijke doodslagers was het zo dat de Heere voor hen die vrijsteden heeft ingesteld. Niet dat de Heere hun daad licht opnam, zeker niet. Want zo'n onopzettelijke doodslager werd ook met de bloedwraak bedreigd. God heeft zelfs het recht erkend van de zogenaamde Goël, de bloedwreker of losser. Dat de naaste bloedverwant van het slachtoffer om de veroorzaker van dat ongeluk om het leven te brengen. Hem het leven te benemen. En dat recht dat heeft de Heere onaangetast gelaten. De Heere die erkende dan het recht van de naaste bloedverwant van het slachtoffer, de bedrijver van het ongeluk, ook te doden. En dat staat echt in de Bijbel. En aan dat recht, zelfs dat recht om de onopzettelijke doodslager te doden, heeft God niet getornd. En we moeten goed begrijpen, gemeente, dat we dus hier wordt gesproken niet over een moedwillige doodslager. Maar hier wordt gesproken over een onopzettelijke doodslager. Zo is de Heere niet. Dat zelfs de onopzettelijke doodslager met de dood bedreigd kan worden. Maar de Heere die heeft voor zo'n onopzettelijke doodslager nou nog een uitweg aangewezen door het instellen van de vrijsteden. En dat heeft de Heere op Horeb al gedaan. Toen heeft de Heere al aan Mozes bekendgemaakt dat een onschuldige doodslager zou vluchten naar zo'n vrijstad, naar het altaar voor in de tabernakel, om daar de hoornen te grijpen. En achter de muren en achter de poorten van zo'n vrijstad zou de onopzettelijke doodslager veilig zijn tegen de handen van de Goël, van de bloedwreker. Maar dat is hij ook alleen maar in de vrijstad. Zou hij zich buiten de vrijstad begeven, dan heeft de bloedwreker nog altijd het recht om hem te doden. Vandaar dat zo'n onopzettelijke doodslager verplicht was eigenlijk om zijn leven lang binnen de muren van die vrijstad te blijven. Waarom? Waarom was dat zo? In Genesis 9 vers 6 staat er dat de Heere spreekt dat als een mens het bloed van een mens zou vergieten, daarmee zijn eigen leven verbeurd is. Moord of doodslag zijn onderscheiden, maar in beide gevallen is het leven van de dader verbeurd. En omdat de rechtshandhaving en de rechtspraak in die tijd nog niet goed geheel geregeld was door de overheid, is er een bloedwreker ingesteld. Die was er verantwoordelijk voor dat de doodslager de straf niet zou ontlopen. De bloedwreker moest de dood van het familielid wreken. En de dader die werd door de bloedwreker bedreigd. Is er dan nog een uitweg? Ja. Een uitweg die de vluchtweg is. De Heere zelf geeft een uitweg. Want hij spreekt. En hij zegt dat er vrijsteden ingesteld moeten worden. Daarin zien we dat bij de Heere milde handen zijn en vriendelijke ogen. De Heere, Israëls wetgever. En dat op bevel van deze wetgever er 6 vrijsteden over het gehele land verspreid moeten worden. Zodat er altijd wel zo'n vrijstad in de buurt is. En zo'n weg, en de weg naar zo'n vrijstad moest goed begaanbaar blijven. En in Deuteronomium 19 lezen we dat de richting naar zo'n vrijstad goed aangegeven moet zijn. Op kruisingen stonden dan richtingaanwijzers, waarop de richting naar zo'n vrijstad stond aangegeven. Stond er Miklat, vrijstad. En de vluchteling, die hoefde dan niet te aarzelen, die kon zijn snelle gang, zijn snelle loop doorgaan, doorzetten. Hij hoefde niet te aarzelen met de weg, want het was duidelijk aangewezen. En zo lag voor hem de weg naar de vrijstad open. Dag en nacht. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, blijft hier niet Gods barmhartigheid voor zijn volk uit. Dat is Gods gebod geweest aangaande die zogenaamde vrijsteden. En Mozes en Jozua die gehoorzamen aan dit bevel van God. Mozes die heeft in zijn laatste levensmaanden nog 3 vrijsteden aangewezen in het gebied van het Oost-Jordaan. En Jozua die heeft er steden aangewezen in het land ten westen van de Jordaan. En de Heere die heeft Mozes en Jozua daartoe opdracht gegeven. Maar gemeente, kerktelefoonluisteraars, de eigenschappen van zo'n vrijstad, die wijzen ons op de komende Christus. De weg naar Christus is open. Er is niets wat daartoe in de weg ligt. En die wegwijzers wijzen allemaal 1 kant op. En de poorten van de vrijstad, die staan altijd open. Dag en nacht. 7 dagen in de week. 24 uur van de dag. En al komt u, en al kom jij, nou met al uw of met al jouw zonden. Net als Nicodemus later bij de Heere Jezus in de nacht komt. De poort van de vrijstad, die staat open. En die staat open voor schuldenaars. Die staat open voor verloren zondaren. En een ieder die tot hem komt, zal die geenszins uitwerpen. En de Heere die zegt, het komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar spreken, dat is toch een eenzijdig godswerk. Als een mens tot Christus komt. Zeker, daar hebt u gelijk in. Dat is ook zo. Maar hoe onbegrijpelijk het is voor ons verstand. Deze zaken strijden niet met elkaar. God heeft in zijn eenzijdige liefde de zijne van eeuwigheid lief gehad en verkoren. Maar het evangelie wijst alle hoorders de geopende weg. Ook u en ook jou. Die geopende weg, die loopt naar een gewillige zaligmaker. En er is maar één weg, er is maar één middel gegeven tot zaligheid. Er is onder de hemel maar één naam gegeven tot zaligheid. En die weg die ligt open en die weg die is gebaand door de Heere zelf. En je kunt niet gaan door je eigen kracht. En je bent niet in staat om in je eigen vrije wil de keuze te maken om te gaan. Maar dat neemt niet weg dat de Heere roept. Welgemeend en vol liefde om met de nood van je ziel in de schuldverlatenheid, in de schuldverslagenheid te vluchten tot hem om uw behoud. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Christus, de ware vrijstad. De betekenis daarvan. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van hen verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jongens en meisjes, stel je zo'n vluchteling eens voor. Hij is nog helemaal beduust van dat verschrikkelijke ongeluk wat hij niet heeft willen plegen. En hij is vermoeid van de reis die hij in allerijl heeft moeten ondernemen. En daarbij is dan ook nog de angst dat hij onderweg ingehaald zou kunnen worden door de bloedwreker en die hem dan het leven zal benemen. Matthew Henry die tekent hierbij aan dat deze vrijsteden op bergen lagen om van verre gezien te kunnen worden. Want een stad op een berg kan niet verborgen zijn. En dan moest hij wel dat laatste stukje van de weg bergen opwaarts gaan. Maar voor zo'n vluchteling is het een troost, zegt Matthew Henry, dat hij er spoedig zou zijn. Dat hij spoedig in veiligheid zou zijn. Zelfs al zou hij maar één van de voorsteden van zo'n stad bereiken, dan was hij al in veiligheid. En dan denk ik aan de apostel Paulus af, die zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Want als de vluchteling eindelijk in zo'n vrijstad is, dan kan hij naar binnen. Dan kan hij naar binnen, want de poort van zo'n vrijstad is altijd open. En dan vraagt hij naar de oudste van de stad en dan doet hij zijn verhaal. En nadat hij zijn verhaal heeft gedaan, doet hij een beroep om in de stad te mogen verblijven. De zaak die wordt weliswaar voorlopig onderzocht en de vluchteling die krijgt toestemming om in de vrijstad te wonen. Later zal er een nauwkeuriger onderzoek ingesteld worden en worden ook nog getuigen gehoord. En als dan blijkt dat de vluchteling onschuldig is, dan krijgt hij een permanente verblijfsvergunning in de stad. Dan is de vluchteling in de vrijstad gekomen en kan de bloedwreker niets meer doen. Maar dan moet hij wel de vluchteling binnen de muren van die vrijstad blijven. Als hij naar buiten gaat en de bloedwreker hem daar aantreft, dan is de vluchteling niet meer beschermd. Loopt zijn leven gevaar. En hoe lang moet hij dan in zo'n stad blijven? Zijn hele leven. Hij komt er nooit meer vandaan. Er is één uitzondering. Als er een algeheel pardon wordt afgekondigd. En dat gebeurt niet vaak. Dat gebeurt alleen als de hoge priester van zo'n stad sterft. En als dat gebeurt, als er een vluchteling in de vrijstad is, dan is hij ook niet langer verplicht om in de vrijstad te blijven. Dan mag hij gaan en staan waarheen hij wil. En niemand heeft dan meer het recht om de hand aan hem te slaan. Als de hoge priester sterft, dan zou je kunnen zeggen, is zo'n vluchteling vrij in zijn bewegingen. De hoge priester is de vertegenwoordiger van het gehele volk. Sterft de hoge priester, dan sterft hij in de positie van de vertegenwoordiger van het volk. En daarom staat de dood van de hoge priester gelijk aan de dood van de vluchteling die in de vrijstad verblijft, zegt Calvijn. In feite onderstreept deze bepaling dus de gedachte dat de vluchteling pas vrijkomt als de dood komt. Zijn eigen dood of de dood van de hoge priester die hem vertegenwoordigt. En ook hierin zien we Gods barmhartigheid, gemeente. Dat getuigen de wetten van de instelling van die vrijsteden. Want de wetten die de Heere geeft, dat zijn liefdevolle wetten. Jongens en meisjes, het is niet van je mag dit niet en je mag dat niet. De wetten van de Heere zijn liefdevolle wetten. Doe dit en gij zult leven. Doe dat, opdat het je wel gaat. En dat is toch wel even wat anders dan de wetten van de volken die rondom Israël wonen. De wetten van de afgoden, die zijn door mensen zelf gemaakt. Dat is ook vandaag de dag nog. Mensen maken afgoden, Hindoe, Boeddha, en dan maken ze wetten. En dan zeggen ze dat Hindoe gesproken heeft of Boeddha gesproken heeft. Maar in wezen hebben ze het zelf gezegd. Maar de God van Israël is zo niet. We lezen het in het woord. We hebben het vanmorgen gehoord. Vers 1, vers 2. Voorts sprak de Heere. De Heere spreekt. En de Heere die spreekt in zijn wet. Dat hij een liefdevol en een rechtvaardig God is. En in die wet wordt het beginsel van Gods barmhartigheid zichtbaar. Israëls wetgever is een goed God. Daarom is het ook een God die het waard is om bemind en gediend te worden. Ja, spreken, dat is nou allemaal in het Oude Testament. Maar wat heb ik er nu aan in 2020? Is God wel zo barmhartig? Door de coronamaatregelen mag ik mijn kleinkinderen niet meer knuffelen. En door de coronamaatregelen heb ik op een verschrikkelijke en op een heel ongebruikelijke wijze afscheid moeten nemen van een overleden familielid. Is God wel zo barmhartig? Luister dan eens naar de betekenis van de namen van die vrijsteden. En leg dat nou eens in het licht van Christus. Tijdens de voorbereiding van de preek ben ik daarbij bepaald geworden en toen zag ik het. Dan zie je in de namen van die vrijsteden Christus schitteren. Want er zijn 6 vrijsteden. Kedes, Sichem, Hebron, Bezer, Ramoth en Golan. En vanuit de grondtaal betekent Kedesh heilig. En onze toevlucht is de Heer Jezus Christus. Sichem, dat betekent schouder. En de heerschappij is op zijn schouder. Hebron, dat betekent gemeenschap. En de gelovigen zijn geroepen tot gemeenschap met Christus Jezus onze Heer. Bezer, dat betekent sterkte. Want hij is een sterkte voor alle die op hem betrouwen. Ramot, dat betekent hoog of verhoogd. Want God heeft hem verhoogd aan zijn rechterhand. En Golan, dat betekent blijdschap of gejuich. Want in hem zijn al de heiligen gerechtvaardigd. En in hem zullen zij roemen. Ziet u de rijke betekenis van de namen van deze vrijsteden? Ziet u daarin Christus niet schitteren? Zie je daar niet Christus staan? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zie je dan niet de rijke vertroosting wat daarin ligt? In het heden, in 2020. In de namen van die oud-testamentische steden. En de vervulling daarvan in Christus. Christus die de ware vrijstad is. En zonder besef van je verlorenheid. En zonder besef van je schuld voor God. Zul je ook nooit de toevlucht nemen tot zo'n vrijstad. Maar het is ook geen plicht die je moet vervullen. Want Gods geest, die doet je zonde zo diep beseffen. Dat je niet anders kan doen dan vluchten. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Vluchten tot Christus. Vluchten als een misdadiger met lege handen tot de vrijstad Christus. Want bedenk, je bent pas veilig in de stad. Je bent pas vrij van de bloedvreker. Als je binnen de muren van die vrijstad bent. En je bent pas veilig. En je bent pas verlost van al je zonden. Als die zijn afgewassen door het bloed van Christus. Ja, dan zult u misschien wel zeggen, zo gemakkelijk gaat het toch niet. En ook daar hebt u gelijk in. Zo gemakkelijk is het ook niet gegaan. Want het heeft bloed gekost. Dat heeft het bloed gekost van deze middelaar, de Heer Jezus Christus. En de bloedvreker, die heeft zijn bloed genomen. En hij heeft dat vrijwillig gegeven. Zo heeft Christus door zijn bloed een weg gebaand. Hij is de enige weg. Hij is ook de vrije weg. Een weg zonder belemmeringen naar de geopende poort. Een weg gebaand voor zondaren. En daarom tart Gods langmoedigheid niet, gemeente. Want als je dan tegenwoordig de lege kerken ziet, dan is dat voor mij het grootste raadsel niet, hoe dat dan gekomen is. Dan steek ik maar de hand in mijn eigen boezem. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ik en mijn vader het tevens. Maar voor mij is het grootste raadsel. Hoe zou het nou komen dat God nog zo langmoedig is? Want wat moet de Heere niet van zijn schepping aanzien? Hij schrijft de geschiedenis. Het is his story. Het is zijn geschiedenis. En hij heeft het van eeuwigheid allemaal al gezien. Wat in het verborgen geschiedt. En om die vraag te beantwoorden, zie ik op die vrijsteden. En zo'n vrijstad is er vandaag de dag niet meer. Maar daarvoor in de plaats is iets veel heerlijkers gekomen. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en in het sterven, niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En hij bidt dat uw en dat jouw en dat mijn geloof niet ophoudt. En hij bidt zijn hemelse Vader om zijn toorn in te houden. Hoe lang? Dat weten we niet. Onze dagen, die zijn in de hand van de Heer. Gods langmoedigheid is niet onuitputtelijk. Het houdt een keer op. Dan zal het zijn dat zelfs dat weerhoudende gebed van Gods lieve Zoon opzij wordt geschoven, omdat het dan voor de Heere genoeg is. Dan is de tijd vol. En dan is de genadetijd over. En dan zal het oordeel losbreken. En daarom, gemeente, kerktelefoonluisteraars, dat we dan in Christus gevonden zouden worden. Dat we in hem aangezien en in hem gerekend worden. Anders zullen we net zo goed omkomen met de afvallige kerkverlater en met de goddelozen. Die tarten de God van hemel en aarde in zijn liefde tot het uiterste. En vlucht daarom nog tot de ware vrijstad die Christus is. Christus is de ware vrijstad. We zullen nu zien de uitwerking daarvan. Opdat hij niet sterven door de hand van de bloedwreker, totdat hij voor het aangezicht van de vergadering gestaan zal hebben. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we hebben over gedacht de instelling en de betekenis van zo'n vrijstad. En we zullen nu de uitwerking van zo'n vrijstad overdenken. Heeft Gods barmhartigheid nog wel iets te zeggen, gemeente? Ik denk het wel. Want als u Jozua 20 lezen in het licht van het Nieuwe Testament, dan lees ik in Hebreeën 6. Wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En de apostel Paulus, die schrijft daar in de Hebreeënbrief iets over mensen die iets doen wat veel lijkt op wat de vluchteling naar zo'n vrijstad doet. Die hield zich ook vast aan wat hem in het vooruitzicht was gesteld. En de apostel, die spreekt in Hebreeën 6 ook over vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken. Ze hebben de toevlucht genomen. En in het Nieuwe Testament laat de Heere zien dat zijn barmhartigheden veel verder strekken dan de wetten op die vrijsteden van het Oude Testament. Die vrijsteden, die waren er voor de onopzettelijke doodslagers. Moordenaars konden geen enkel recht op deze wet doen. Dus niet iedereen had er bescherming in zo'n vrijstad. En zijn de vluchtelingen waar Hebreeën 6 van spreekt dan ook onopzettelijke doodslagers? Die op een ongelukkige wijze tot verkeerde dingen zijn gekomen? Zijn dat zulke mensen? Mensen met een klein beetje zonde? Nee, zulke mensen zijn dat niet waar Hebreeën 6 van spreekt. Want dominee Kivit die zegt dat er geen vrijstad is voor de moedwillige doodslager. Want dan zou dat een vrijstad, dan zou dat een vrijbrief voor de doodslag geweest kunnen zijn. Maar wie nodigt de Heere om de toevlucht tot hem te nemen? Geen mensen met een klein beetje zonde. Maar mensen die tot de ontdekking zijn gekomen en die het moeten belijden. En die moeten beamen en die moeten zeggen. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Mensen die tot op het bot verdorven zijn. Die in elk opzicht Gods geboden overtreden hebben. En daarom zijn zij verdoemelijk voor God. En toch worden zij genodigd om tot Christus de toevlucht te nemen. Zo groot is nu Gods barmhartigheid. En hoe kan dat nou? Dat kan alleen door Christus, de Zoon Gods. Het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En in dat bloed ligt de grootste kracht om de ergste zonde af te wassen en de grootste schuld te betalen. Daarom mag het evangelie verkondigd worden aan iedereen, niemand uitgezonderd. Er is kracht in dat dierbare bloed van het Lam Gods. Christus is een volkomen zaligmaker, die volkomen kan zaligmaken alle die door hem tot God gaan. Maar dan kan die zondaar niet blijven zitten waar hij zit. Hij moet wel tot de Heere de toevlucht nemen. Hij moet wel naar zo'n vrijstad. En overal, op de wegen, op de zijpaden en tweesprongen, stonden er handwijzers met het opschrift naar de vrijstad. En dat is het beeld van Christus. Het is geen omweg van de wet. Het is geen gehoorzamen aan het dit of aan het dat. Het is een rechte weg van geloof en leef. Die al geëffend is en daarom is die makkelijk begaanbaar. Zo was ook de wegen naar de vrijstad zonder obstakels moesten zijn. Een weg zo moeilijk dat geen eigen gerechtige hem ooit kan betreden. En toch ook weer zo gemakkelijk. Dat iedere zondaar die zich als zondaar heeft leren kennen, daarop de weg naar de hemel zal vinden. En zodra zo'n doodslager al een voorstad van zo'n vrijstad bereikte, was die veilig. Het was voor hem niet eens nodig om binnen de muren van de stad te zijn. Zo'n voorstad bood hem al genoegzame bescherming. En als je nou Christus aangrijpt, zelfs met het geloof van een mosterdzaadje, dan zul je veilig zijn. In de vrijstad, in Christus, is de veiligheid voor de zondaar. Daar kan Gods recht je niet meer treffen. In de vrijstad wordt het recht niet opzij geschoven. Maar daar krijgt de zondaar vergeving door recht. Opdat hij voor het aangezicht van de vergadering gestaan zal hebben. Het oordeel Gods over de zonde is neergedaald op de middelaar. En dat is gelegd op Gods lieve Zoon. En het oordeel wat de overtreder, wat de doodslager had moeten treffen, dat heeft de middelaar getroffen. En wat is het dan een wonder van genade, gemeente. Dat hij nu voor in mijn plaats wilde staan. Dat ik in plaats van de dood het leven krijg. Want als ik sta voor de raad van de oudste, dan moet ik Schuld belijden en schuld bekennen. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dan komt Christus, die middelaar tussen beiden. En die zegt: ik heb voor al mijn zonden, voor al uw zonden mijn bloed gestort. Als zo'n moordenaar in de vrijstad kwam, dan moest hij zich ook voor de raad van de oudsten verantwoorden. Er werd recht gesproken. Het recht werd niet aan de kant geschoven. En zo is in het geloof ook. Sion zal door recht verlost worden. Maar God zij dank dat dan die middelaar tussen beiden treedt. En dat ik door genade de vrijspraak ontvang. Dan wordt in het hart gewaar wat de apostel zegt. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. De vrijheid die ligt in Christus. In hem die geen genade mocht ontvangen. Voor hem was er het oordeel Gods. Voor hem was er de vloek, opdat zijn kinderen genade zouden ontvangen. Dan leef ik zelf niet meer, maar dan leef Christus in mij. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, hoe staat het met u en hoe staat het met jou? We zijn allemaal onderweg naar de eeuwigheid. Maar de vraag is, bent u en ben jij op weg naar de vrijstad? Als nu vannacht de bloedwreker komt en zijn kille hand op u legt, wat dan? Dan sterf je. En er wordt tijd, eeuwigheid. Dan sterf je in een wetenschap dat er een vrijstad gegeven is. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. Daarom haast en spoed u dan om nog in de vrijstad in Christus te komen. Dat u hem mocht leren kennen die u heeft lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Want zo'n vluchteling die was in de vrijstad na de dood van de hoge priester vrij van rechtsvervolging. En zo ligt er voor Gods kind ook de ware vrijheid in de dood van de enige hoge priester Jezus Christus in de offeranden van zichzelf. En Gods kind weet hierdoor in vrijheid gesteld te zijn. En heeft de bloedwreker, de dood, geen recht meer over hem. Nee, niet het berouw van de zondaar stelt hem buiten de macht van de bloedwreker. Maar het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En onderweg naar zo'n vrijstad, naar de vrijstad, zingt het hart. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En aangekomen in de vrijstad zal er gezongen worden in de grote scharen die niemand tellen kan. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen.